Tot voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 13. En daarvan lees ik u voor het 18e vers. Hebreeën 13 vers 18. Daar spreekt het woord des Heren al dus. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. Tot zover. Letten wij nog eens op Gode welbehagelijke offeranden. Als de Heer wil, dan wil ik het laatste gedeelte van de Hebreeënbrief mijn leven en welzijn volgende week overdenken. Om dan de daarop volgende keren hoopt mijn Vader voor u voor te gaan. En dan wilde ik gaarne de Hebreeënbrief besluiten met dat laatste gedeelte. Het is dan 14 augustus, precies 2 jaar geleden dat we met vers 1 begonnen. Vorige week zijn we gekomen tot en met vers 15. Laat ons dan door hem altijd Goden opofferen. Een offerande des lof. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. De apostel gaat nog even verder met het vermanen en het aanwijzen van die dingen die Gode welbehagelijk zijn. Opdat hij geen aanleiding ook zou geven voor de gedachte dat het koninkrijk van God alleen bestaan zou in woorden en niet in kracht. En als er sprake is van die offeranden van lof en dank waarvan wij gezegd hebben die geen verdienstelijk karakter dragen, maar vrucht zijn van de offeranden van Christus, dan gaat hij ook aantonen dat die offerande Godes ook in de praktijk van het leven tot openbaring komen. Niet vanzelf. Aan de ene kant wel, want alle goede gaven zijn van God afdalende. En hij doet wandelen in die goede werken die God voorbereid heeft in Christus Jezus. Maar gezien wij zulke ellendige zondaren zijn, daarom vermaant de Heilige Geest ook in vers 16, vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Weldadigheid is hier de omschrijving van het goed doen aan de naaste. Doet alle wel, zegt de apostel op een andere plaats, en meest de huisgenoten des geloofs. Je zegt, nou ja, dat spreekt vanzelfsprekend, dat spreekt vanzelf. Vergeet de weldadigheid niet. Ja, dat zou wel vanzelfsprekend zijn, als wij niet zulk een egoïstisch hart omdroegen. En zo'n verkeerd en verdraaid bestaan. Ja, dan zou het wel vanzelf spreken dat wij de weldadigheid in welke vorm dan ook onder elkander en aan elkander zouden beoefenen. En elk mens altijd weer nodig opgeroepen te worden door de Heilige Geest tot deze Gode welbehagelijke offeranden. Zoals eenmaal de Heer Jezus sprak, voor zover gij dit aan een van mijn minsten gedaan hebt, heb gij dat aan mij gedaan. Het weldoen aan de naaste. Je merkt dat zo in de praktijk van het leven, dat een mens is eigenlijk een berekenend schepsel. Hij meet alles af. naar de verstandelijke maatstaven. En het is alleen maar genade als het anders mag zijn in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Weldadigheid. Ja, ik zeg niet dat je nu speciaal in de eerste plaats aan de collectezak moet denken, dat dat daarmee bedoeld wordt. Want het ligt veel breder uiteraard. Maar het hoort er ook wel bij. En om nou de beschamende les van Gods wegen te ontvangen, dat nou een mens, u en ik, daartoe de lering en de opwekking van de Heilige Geest toe nodig hebben. Als we dan eerlijk zijn, we zeggen ja, op de achtergrond van de weldadigheid staat ook, het woord is trouwens gebruikt, aan zodanige offeranden. Heeft God hem welgevallen? Dan zeg je ja, wat weten wij eigenlijk van het offer af? Ja, ik wil niet generaliseren. Dat hoeft ook niet. Maar gewoon voor mezelf en voor ieder persoon, voor het offer. Ik kan zeggen, nou ja, moet het dan? Nou ja, zo heet het. Het heet de dienst van de offerande. Maar, ja, als je nou in de praktijk van je eigen leven kijkt, wat is een mens dan toch op zichzelf aangelegd? Hooguit dat er een soort economisch inzicht is van we moeten de zaak draaiende houden met elkaar in de gemeente. En er moeten niet te veel tekorten zijn. En als er iets over gezegd zou worden, nou ja, ik heb me persoonlijk, dat meen ik, daar nooit zo druk over gemaakt. Omdat, ja, ik denk altijd als het echt zo is dat wij 10.000 gulden nodig hebben, dan zijn ze er. Dan zijn ze er ook. Want daar zal de Heer zelf voor zorgen. Maar je moet niet vergeten dat wij van onszelf en, nou ja, een ieder die een milddadig hart van de Heer ontvangen heeft, die danken God daarvoor. Want we hoeven niet in het vlees te eindigen. Maar je zal me toestemmen in het algemeen dat wij, als het over andere dingen gaat, verschrikkelijk krenterig zijn. En als je alleen al, ik klap heus niet uit de kerkenraad, helemaal niet, maar als je alleen het aantal uren is zou zien, hè, wat wij als mannenbroeders van de gemeente over geld hebben gepraat, dan zou jij van een ongeluk lachen. Dan zeg je, wat? Jullie over geld praten? Ja. Urenlang. Ja, dat zeg ik met geen, in verband, niet in verband met de kerkenraad als een blamage, zeg ik voor mezelf. Zo moet je dat opvatten. Maar dan zeg je, ja, wat is een mens toch een rekenaar eigenlijk? Wat zit hij toch te rekenen? Ik weet wel, je moet rekenen. Zegt men, je moet natuurlijk een klein beetje, ja, je kunt de zaken niet altijd te gevoelsmatig benaderen. Dat weet ik allemaal wel. En toch, als je er in je eigen hart over nadenkt, soms dan krijg je daar wel eens een terechtwijzing in, van hemels wegen, en dat je eigenlijk in de lach schiet en dat je zegt, och, och, heren, wat ben ik toch een dwaas. Wat zijn we toch bezig. Nou mag er dan nooit eens wat gezegd, natuurlijk wel, want er staat hier ook wat. Er staat vergeet de weldadigheid niet. He? Dus blijkbaar is het nou eenmaal zo onder ons mensen. Het is nou eenmaal zo zeker. Hier is het ook zo. De apostel schrijft het kennelijk niet voor niets. Misschien heeft hij ook wel geruchten gehoord. Dat het allemaal niet zo goed ging, terwijl het toch wel goed kon gaan. En dan wordt die kerk, die wordt eraan herinnerd. En dan niet via een begroting, mag ook wel hoor, daar gaat het niet om, of een of andere prognose. Maar er wordt nou eens even op de praktijk van het leven gewezen. Kijk, een mens die praat vaak en zit vaak erg in het verbroken verbonden werken. En je weet dat de hele Hebreeënbrief een heendrijven is naar de genade van de Heer Jezus Christus. Om bij die ene hoge priester alleen te zijn en te blijven. En bij het geloof in zijn naam. Dan zou je zeggen, nou die mensen hebben geen opvoeding, wat dat betreft geen opvoeding nodig. Want als je graag wat wil doen, dan kun je wat doen. En dat is nou het typische met ons mensen. Het was vroeger al zo. En het, ik weet wel, dat is niet allemaal, elke tijd is anders. Maar wat heeft mijn grootvader daar vreselijk veel problemen mee gehad. Vreselijk veel problemen. Dat hij in schat en schatrijke kerken kwam. Vooral in Zeeland bij die boeren. En dat de mensen het zo verschrikkelijk arm hadden. En dat hij tegen zo'n knecht zei, joh, kom, ga schuilen even. En onder een schuurtje, omdat ze verschrikkelijk weer was, maar dat durfde die niet. Want dan kreeg hij gedaan. En als hij daar dan preekte en hij kreeg het geld ervoor, dan ging het rijtje mensen langs. En die kreeg dit en die kreeg dat, en had hij niks meer over. En dan zei die, mensen, hebben jullie het nou zo arm? Ja, maar je hebt toch, ook werkloze waarden, je hebt toch steun? Ja, die mogen we niet aanpakken. Mogen we niet aanpakken. Dat is 3 gulden of zoiets, weet ik. Nou zegt opa, die vloek die is op mij. Je mag het halen. En ik zal tegen de diaconie zeggen dat ze het zelf er nog eens bij moeten doen. Het werden zelfs klassezaken. Dan zeg je, ja, hebt hij het niet nodig? Nou, hij heeft het hard nodig. De vermaning, de opvoeding. En toen ze tenslotte een aanklacht tegen hem indiende, en op de synode waar hij zelf voorzitter van was, of prezes, was er tenslotte niemand meer die wat zei. Ik moest er pas nog aan denken, er werd een soort profetische uitspraak van dominee Kersten aangehaald in de krant. Over een tijd dat het geld geen waarde meer zou hebben en al wat het allemaal worden zou. Enzovoorts, armoe en werkeloosheid en dat wat daar nou vervult. Dan schiet je wel eens in de lach in je eigen, zeg je, oh. Profeten die brood eten. Hebben ze daar geen gelijk? Natuurlijk, je krijgt allemaal wel eens gelijk. Ook dat er wel eens een inzinking zou komen, dat zeiden we jaren geleden ook al. Maar dan te bedenken dat mijn oom voor hem aan het werk was en dat de directeur tegen hem zei, ja, weet je voor wie dat is waar je nou mee bezig bent? Want dat was het duurste en het kostbaarste wat je je in kon denken. Nee, meneer. Nou, dat is voor die dominee die altijd zegt, ik ben o heer een vreemdeling hier beneden. Ja.
Dan zeg je, oh, de praktijk van het leven, wat is het toch ellendig, hè? Wat is het toch ellendig. Maar toen ze daar met de kwamen, toen stond dominee Verhagen op en die zou zijn medebroeder, waar die ontzettend veel van hield. Maar opa zei, Janus, ga jij eens even zitten, ik heb eerst wat te zeggen. Weet je nog dat je bij me aan tafel olienootjes zat te eten toen je nog een eenvoudige schoenmaker was? En dat je zo'n begeerte had om het woord te bedienen, dat ik zei, je mag voor mij wel eens een keer preken. Was een goede tijd, jongen. Nou loop je met een wandelstok met een zilveren knop te zwaaien. Wou jij nog wat tegen je oude broeder zeggen? Die zei niks meer. Zo'n dominee Fraai op om de zaak te sussen. Broeder zegt op, ik zat nog even iets tegen je te zeggen. Ik heb zo onlangs vernomen dat je in de vermogensbelasting bent. Is dat zo? Die begon te huilen. Wat kan ik eraan doen dat de mensen me zoveel geld geven? Als die van een bit of dankdag kwam, had die zo'n zak, letterlijk zo'n zak met geld bij me. Vroeger, ja, maar je bent toch maar rentmeester? Afgelopen. Maar dan zie je een stukje van de levenspraktijk. Nou kun je dat niet nadoen, hoor. Dat stem ik direct toe. He? En het is niet altijd in alle opzichten misschien goed ook. Dat mijn arme opa met een kapot vloerkleed zat met de gaten erin. En dat ze met mijn moeder, wij woonden erin, een potje hadden om een kleed op te sparen. En dat opa kwam en zei, Neeltje, heb je nog wat geld? Nee man, ik heb niks. Weet je het zeker? Weet je het echt zeker? Nou ja, ik heb met Klaartje, dat was mijn moeder, we hebben samen een potje, maar dat is bestemd voor een kleed te kopen. Oh, zegt hij, dat kleed, dat is nog best. Waar is dat potje? Weg. Nou, dat was voor oma niet altijd leuk. Zo leefde die. Maar toen zijn vrouwtje begraven moest worden en die van de narigheid, omdat hij geen centje had, bij de kerk aanklopte, toen zei ze, het is een schande. Kerkraad. Die geen eens zijn eigen vrouw, dat hij nog voor de begrafenis bij ons komt. Kun je begrijpen dat hij toen al zijn kinderen tenminste, dat hij zei, jongens, ga zo gauw mogelijk in begrafenisfonds. Want dat zou je nooit overkomen. Maar wat een, dat is wel een stukje uit de praktijk van het leven. Ja, kun je dan begrijpen dat de apostel zegt, vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Hij zegt het zo, ja, je zou zeggen, zo meesterlijk, net alsof het iets is, als dat je je zakdoek bijvoorbeeld vergeet, weet je wel, dat je zo ook te mee, maar je voelt de achtergrond ervan. Het is zomaar een stille aanwijzing die hij geeft. Of dat hij zeggen wil, vergeet dat ook niet. Want daar heeft de Heer een welgevaller in, een welbehagen. Ja, als je alles zo eens overdenkt, uit je eigen leven en uit elkaars leven, dan zie je dat God wonderen doet. Dat God wonderen doet. Dat God de harten weet te neigen. Maar anders, oh, dan zou het er raar uitzien. Dat is toch zo? Je weet zelf, ze zeiden wel eens in het verleden, jullie, hoe kunnen jullie nou een dominee onderhouden en een huis hebben en weet ik wat? Ben er helemaal niet goed. Dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Als de Heere zegt, het gaat, dan gaat het wel.
Maar dat wil nou nog niet zeggen, moet je goed begrijpen, dat wij ieder voor ons persoonlijk moeten zeggen, oh ja, nee, mam, maar dat is bij mij het verkeerde adres, want ik heb er alles voor over. Nee, zo ook weer niet. Nee, dan is die zakelijke nuchterheid nodig, dat gebed van de psalmdichter, laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. Dat is de wortel van alle kwaad. Weldadigheid en mededeelzaamheid. Dat mededeelzaamheid, dat hoeft niet direct op de offervaardigheid te zien, maar dat heeft ook betrekking op het mede. Met elkaar zorgen, delen in dit leven. Zorgen zijn. Moeite zijn. Verdrietelijke dingen zijn. Om dan ook met elkaar te delen. Blijde met de blijde en bedroefd met de bedroefde. Praktisch, hè? Het woord van God is een geestelijk woord, maar het is geen onpraktisch woord. Eigenlijk wijst het op alle terreinen van het leven de richting aan. Gaat hij verder, ja, ik heb toen ik dat tekst las, bid voor ons, heb ik altijd een beetje huivering voor, want dan denk ik, ja. Ik kan er nooit zo erg goed tegen, en dat slaat op dat voorgaande vers ook, maar we zullen het overdenken, dan merkt u het wel hoe het zit. Zijt uw voorgangers gehoorzaam? Een heenwijzing dat deze brief aan de gemeente gericht is. Natuurlijk ook aan de voorgangers, maar in de eerste plaats aan de gemeente gericht is. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig. Ja, maar dan toch vanwege het woord. Alleen vanwege het woord. Vanwege het woord van God. Je hoeft natuurlijk niet gehoorzaam te zijn in verkeerde dingen. Dingen die niet passen, dingen die niet goed zijn. Maar de apostel gaat er even vanuit dat het hier gaat over mensen die het heilig woord van God spreken, of er naar luisteren, regeren en leren. Ik kan de kerkraad denken. Ja, dat is ook een punt dat je zegt, ja. Je kan er niet al te zwaar aan tillen, en ik probeer altijd maar de humoristische zijde van alles te zien. En het is een soort strohalmpje hier in het leven nog. Maar, ja. Als je daar nu over door gaat praten, dan krijg je al gauw te horen. Nou ja, die man, of die diaken, of die ouderling. Ja. Er is al licht wat op aan te merken. Een huisbezoek die niet altijd goed geslaagd is. Wij zijn de eerste om te zeggen, de kerkenraadsvergaderingen die niet altijd zo goed geslaagd zijn. Nee. Als je dat dan bij je eigen moet denken, dat een ouderling, een diaken of de voorganger als een geslagen hond afdruipen naar huis als ze ergens geweest zijn, dat gebeurt meer dan je denkt, al zeggen ze het niet. Omdat ze er eigen dood ongelukkig en mislukt voelen. Ze geen huisbezoek kunnen doen. Hè? Enzovoorts. Of dat ze zich al van tevoren er zorgen over zitten maken. Of dat nou maar goed gaat enzovoorts. Het is nogal wat moois. Ik zou je nog veel meer kunnen vertellen, maar dat doe ik niet. Ik ga bij mijn eigen beginnen. Als je dat allemaal wist, mensen, dat zou je geen eens geloven. Dat je drie keer een straatje rondrijdt, jaren geleden al, en niet aan de bel durft te trekken, ergens. Dat je zegt, oh. Ja, de mensen denken, oh, die durft alles, die stapt er wel op af. Ja, nee. En het valt wel eens mee. Of dat je ergens binnenkomt en je bent juist getuige van een heel schrik. Ook meegemaakt van een scheldpartij die je eigen aanbelangt. Dat hoor je even aan.
Dat je zo woest wordt dat je de deur open wil gooien en zeggen, lelijke huichelaar die je er bent. Je staat in mijn gezicht me te zegenen en mooi te praten en ik ben middel geweest en weet ik allemaal wat. En wat hoor ik nou? Tijder. En dat in de dadelijkheid, terwijl ik op punt stond om de deur open te doen. Maar dat God zei, geef uw oor niet tot alle woord dat gij hoort. Opdat gij niet hoort dat uw knecht u vloekt. Want uw hart heeft meermalen bekend dat gij ook andere gevloekt hebt. Al is het dan misschien geen letterlijke vervloeking, maar een verkeerde gedachte. Mensen, dat zijn van die praktijken in het leven, dan ga je de zaken wat anders bekijken. Want ik ging als schuldig hoor, de trap maar weer af. Ik ben niet verder gegaan. Ik heb het nooit gezegd. De persoon die het geld is al lang in de hemel. Ik heb het nooit verteld. Nee. Want dan zeg je, dan zie je in één ogenblik, wat is dat goddelijk woord wijs. Geef uw oor niet tot alle woord wat je hoort. Want er is wat te horen in de gemeente. Ik heb er wel last van gehad als een ander het zegt. Ja, maar je weet niet wat er te koop is. Je moet ze maar eens horen. Oh, dit en oh, dat. Lekker wel eens last van gehad. Als ik dan de voorstelling krijg van mensen in de gemeente die zeggen, ja, als u binnenkomt, ja, dan merk je niks. Maar hoe weet je als je weg bent? Met andere woorden, dan gebeuren er allerlei dingen. Wij toch niet mee eens zo zijn. En dan kun je een tijd in je leven last van hebben. Maar als je nou zo'n woord bedenkt. Geef uw oor niet tot alle woord. Zeg ja. Heren. Laat me dan maar gewoon me weggaan. Want ik hoef niet alles te horen en alles te weten. Het hoeft niet. Je hoort toch al genoeg. Want het is allemaal kwelling des geestes. En dan ga je dat geheel zien. Ja, en het gelukkigste ben je als je het zo mag zien. Niet in zo'n zwart-wit tekening hoor, zo bedoel ik dat niet. Maar in die zin dat je zegt, o God, u hebt het zelf gezegd. Schapen mijner weide, gij zijt mensen. Als je dan je eigen wat leert kennen, dan zeg je, jongen, ik heb ook wel keren gehad dat je eigen wel voor je hoofd kan slaan. Dat je zegt, had toch je mond gehouden. Had het toch. Met schade en schande gaat de mens zo door het leven, dat je zo dwaas kan zijn. Terwijl je er niks mee bedoelt soms, zo gezegd, vertrouwelijk. Ja. Nou kun je er natuurlijk nachten van wakker gaan liggen en overspannen van raken. Maar dan denk ik, nee heren, dat wil u ook niet. U wil alleen maar dat we bekennen dat we mensen zijn. Vol met gebrek. Dan kun je er ook weer zo over glimlachen. Ja. Nou, dan moet je nagaan, daar staat hier, zijt uw voorgangers gehoorzaam. Dat is een opgave. Niet zo makkelijk. Weet je waarom niet? Omdat God nou in de gemeente zich laat vertegenwoordigen, min of meer, zo zou je het toch kunnen zeggen, door mensen, ja, door mensen, niet door engelen, door mensen. De een heeft dit gebrek, de ander heeft dat gebrek, zijn mensen. En om dan toch te blijven zien dat God dat gedaan heeft. Het is niet voor niks dat de apostel zegt van aan Timotheus, niemand verachte uw jongheid. Dat is toch, dat voel je gewoon aan wat dat betekent. Want de een in de gemeente die zegt, oh die is veel te jong. Die is te oud. Die, en zo ga je maar door. En dan wil de Heere God daardoor nou werkzaam zijn. Dwars door al die gebrekkige mensen heen. De een heeft 1 talent, de ander 10 misschien, ik weet het niet. Wie zal dat nou kunnen beoordelen? Maar zo wil de Heere God nou hier op aarde toch in de gemeente werkzaam zijn. Ja, dan hebben wij ook die vermaning wel nodig. Voorgangers gehoorzaam te zijn. En zij toen onderdanig. Onderdanig, ja, dat moet je goed uitleggen. Oorspronkelijk betekent het zoiets als loop niet in de weg. Geef ze de ruimte, wil het eigenlijk zeggen. Geef ze de ruimte. Ja, niet in de verkeerde zin. Maar laat het zo zijn dat ze hun werk mogen doen in het woord van God. En er komt natuurlijk nog ontzettend veel bij. Maar je moet niet vergeten, er zijn overal grenzen. Er zijn grenzen. Ik zeg altijd zelf tegen de best, ja, je kan zoveel andere dingen hebben waar je zorgen over maakt. En ik vind het altijd verschrikkelijk naar als de mensen zo bedremmeld zeggen van, ja, je hebt het zo druk of dit of dat. Dan zeg ik, wel, nee. Vertel maar. Het hoort bij je werk. Vind ik wel. Maar ja, je moet soms toch ook wel eens een klein beetje afgeremd worden in die zin. Je kan geen sociaal werker zijn tegelijk. Dat voel je wel aan. Je wordt er al toch wel bij betrokken. Dan is een maatschappelijk werkster of dan is dit of dan is dat. Maar je kan natuurlijk niet alles. En dat zit de mens is nou eenmaal een regelaar bij zijn eigen. Hè? Maar dat voel je. Op een gegeven ogenblik dan. Hè? Maar denk erom, dat zeg ik onder voorbehoud. Want het is helemaal niet erg in de gemeente. In zoverre. En ik zou het heel erg vinden als mensen iets niet zouden willen of durven zeggen, omdat ze denken, nou ja, dat hoort er niet bij. Dat hoort er allemaal vaak wel bij. Maar dat in de weg lopen, weet je wat, hoe je dat zou kunnen omschrijven? Kijk eens, het is een volmaakt mens die in woorden niet strakt. En je hebt mensen die zo, ja, witterig zijn. Ik vind het helemaal niet erg als er eens een gesprek is of als er eens iemand wat op papier zet, dat vind ik helemaal niet erg. Maar als het een soort belemmering gaat worden, dan denk ik ook weer aan mijn grootvader. Die had een man in de gemeente, nou, hij is later ook spreker geworden, hij is ook al lang dood, maar elke maandag prompt stond hij op de stoep, dan had hij weer een hoop aan te merken. Ja, hier waren de kanttekeningen niet helemaal zuiver in, en dat was dat niet, en dat zus niet. Daar kan je dagwerk aan hebben. He? Nou, zo in die sfeer, hè, zei ten onderdanig, wil hier eigenlijk zeggen, loop ze niet in de weg allemaal. Belemmert de gang niet. Zo kun je urenlang, ik heb me daar ook van gedistanceerd. Vroeger, dan deed je dat wel, maar dan kun je bijvoorbeeld bepaalde verschilpunten, die kun je hebben in een gemeente. En als het voortkomt uit een bewogen hart, en een vraag naar waarheid, dan zeg ik, och ja, kan altijd. Toch wel gaat, ik denk, oh wacht, ja, er komt natuurlijk de avondmaal weer op te proppen. Nou, ik praat nergens over. Ik denk ook wel gehad. Ben je dan boos? Nou, nee, dat niet direct, maar dan voel je aan, hoor eens, jij ben ik niet en ik ben jij niet. Onderzoek de schriften. Onderzoek de andere schriften eventueel. Ik heb wel eens naar mijn hoofd gegrepen. Dan heb je net een serie stukjes uit. Nou, helemaal niet zo ingewikkeld. Van Calvijn, Kolbrug, Luther. En van de heel vroeg christelijke kerk. Over de avondmaal geschreven. Dan denk je, ja, zou ze dat wel eens lezen? Ik merk er niks van. Dat het enig effect had. Nou, dan voel je toch aan. Dat is een ingeworteld standpunt. Daar kan ik niet aan beginnen meer. Dat helpt niet. Dat kan God alleen maar doen. Die kan daar alleen maar licht over schijnen. Maar het is wel eens pijnlijk. Want je weet, er wordt toch natuurlijk die wordt eens gevraagd en die wordt eens gebeld en dat wordt eens gedaan enzovoort. Dat is wel eens pijnlijk. Want je voelt aan, nou ja, ik heb altijd gezegd, ik hou niet van al die termen, maar dan wil ik met iedere rechtzinnige prediker of theoloog gerust over praten. Want ik heb er altijd een grote hekel aan gehad, dat je van de buitenomwacht een soort stempel opgedrukt krijgt, alsof je een of andere ketterse leer brengt. Een of andere ketterse, dat heb ik nooit aanvaard persoonlijk. En dan niet op puur menselijk gebied, maar voor het aangezicht van God heb ik daar menigmaal over gedacht en gesproken. Ik zei, ja maar Heer, dat zou erg zijn. Als hij daar in de dwaling boven de waarheid stelt, dan zou hij het onbewust doen. Maar ja, goed, dat zijn dingen in je leven, groei je daar min of meer van af. En dan zeg je, och, soms denk ik wel eens, Heer, het is de moeite niet waard waar we ons allemaal mee bezighouden. Want binnen de kortste tijd liggen we te apengapen en dan is het afgelopen. Alle problemen worden weggeblazen en dan liggen mensen op zijn uiterste en ach, wat is het dan? Al reden is zijn haat, zijn liefde, zijn onstuimige toren, alles is vergeten. Hij is naar de dood toe. Toen niet zeggen dat je daarom alles goed vindt, zo moet je het niet opvatten. Maar dat je toch een klein beetje leert zien het betrekkelijke van alle dingen. En dat je elkaar op het woord van God mag wijzen, maar je zou zeggen, dat heb ik altijd al geloofd hoor, persoonlijk, dat God het alleen is die het doet. Als kind heb ik dat al mogen geloven, dat God het alleen kon. Maar ja, in de praktijk van het leven gaat er toch nog wel heel wat omver van de mensen. En nou ben je soms op een punt dat je zegt, ja. Ja, nou begin ik het ook te voelen in de praktijk van het leven. Nou begin ik het ook echt gewaar te worden in de praktijk van het leven. Dat je geestelijk gezien nog geen veer weg kan blazen. En dat je geen mens kan redden. Dat kan je niet. En als God het doet, dan val je er zelf buiten hoor. Want ik heb het wel gehad dat ik God rechtvaardigde in het oordeel. Dat is de praat van een onwedergeboren vijand. Voor mij. En op een gegeven moment draait God de rollen om. Kom je geen eens aan te pas. Wat je nooit voor elkaar krijgt. Of zou krijgen, God doet het. Dan ga je in je leven hoe langer hoe meer naar uitzien. Aan de ene kant is het natuurlijk een verdrietige constatering. Dat zeg ik ook tegen de jonge mensen. Weet je, ik bedoel dit. Wij worden niet zomaar automatisch anders, hè. Dat gaat niet zo. Ik weet wel, het kan zijn dat we van onze kindse dagen af de Heere vrezen. Dat kan zijn. Zoals Timotheus en Obadja. Niet dat we dan niet diezelfde genade en zaligmaker nodig hebben. Maar dat er, nou ja, laten we zeggen, nooit ook geen bijzondere dingen geweest zijn in die zin. Uitspattingen of wat dan ook. Maar dat neemt niet weg, ik blijf er toch bij. Je kunt het zien als de kinderen nou groter worden. En nou is een mens nog maar zeer beperkt. Dan kun je het merken of dat we nou erbij getrokken worden of niet. Ach, je zit gewoon te praten of te catechiseren met die jongelui. De ene keer vinden ze het misschien wel eens fijner als de andere keer. Oh. Maar je kan soms jaren, dat weet je niet, hè, maar dat je jaren, niet dag aan dag, maar elke keer de gedachte bij je opkomt. Waar zou die jongen nou zitten? Dat totaal niks merkt eigenlijk. Dat je er toch mee bezig bent en dat je op een gegeven moment merkt, hé, wat is er nou gebeurd? Dat je het ziet. Ja, ik weet ook, dat is de grond niet, daar gaat het niet over, hoor. Daar gaat het niet over. Maar dat je opeens merkt dat een mens erbij is, die luistert. Dat die eerbied heeft voor het woord van God. Dat die naastig is om te luisteren en om te leren. Dat kan soms in één, ik heb het wel meegemaakt, je noemt natuurlijk nooit geen namen, want de kinderen, daar zeg ik het ook niet tegen. Maar dat je zegt, hè, zou dat nou dat verborgen werk van de Heilige Geest zijn, dat iemand niet letterlijk, maar geestelijk de indruk maakt dat hij altijd zit te slapen, dat hij er niet bij is. Hij zit maar wat te kijken en wat te frunniken. En dan opeens, hé, hey. Ja. Ja, dan denk ik weer een opa, die zei altijd, als die dat merkte, dan zei hij tegen zijn vrouw, Neeltje, ik geloof dat Jantje of Pietje of wat, dat de Heer er toch naar omziet, want dat groeit niet op Adams akker. En dat klinkt natuurlijk erg ruim, maar er zit wel iets in. Maar hoe ouder dat je wordt, hè, hoe meer ga je dat ervaren ook. Eigenlijk is het dom, hoor, dat je daar ouder voor moet worden, want je weet het eigenlijk aan je eigen wel, dat je niks kan maken, nog geen geestelijke gedachten of wat dan ook. Maar het lijkt net alsof een ander dat dan wel moet kunnen. Maar dat ga je ook steeds meer zien. Aan uw zegen is alles gelegen. Denk erom dat de duivel erop uit is om een mens te benauwen en te benarren. Hij kan je dromen laten, dromen waarin je de ondergang ziet van de hele gemeente. Wat is dan groot als je mag zien op hem die de grote herder der schapen is. En er staat, ze waken voor uw zielen. Waarom? Ja, dat is wat, ze waken voor uw zielen. En dat wil dit zeggen, dat zij in de prediking, maar ook in het leven, als dat nodig is, de rechte weg des Heren aanwijzen. Van wel en wee. En dat buiten die ene zaligmaker geen zaligheid te zoeken of te vinden is. Dat is geen hobby. Maar dat is behorende bij het werk wat de Heere doet. Zij waken voor uw zielen. Het zijn geen politieagenten, zo niet, nee. Maar er zit iets in van wat de apostel Paulus zo zegt. Dat is zo aangrijpend. Mijn kinderkens die ik wederom arbeiden te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgt. Dat is de blijdschap van de voorgangers, als het goed is. Oh, dat is zo'n zegen als je soms iets mag merken. Dat ze, ja, dat klinkt nou heel raar, maar vergeet me dat. Dat er geloof geoefend wordt. Terwijl je er zelf als een vader bij zit. En dat je in de gemeente dat soms tegen mag komen. Heb ik wel eens gehad dat ik zelf zo mistroostig was. Ik stapte een ziekenhuis binnen, je komt bij een zieke, nog veel jonger als dat je zelf bent. En dan opeens, daar hoor je de sprake des geloofs. Dat gewoon opknapt. Omdat de zieke geestelijk gezonder is als dat je zelf bent. Kan. Die wakende voorgangers zijn geen waakhonden in die zin, die blaffende honden, maar ik bedoel, je moet er geen voorstelling van hebben. Ja, het is allemaal niks, bedoel ik. Het is allemaal niks. Hè. God is het alleen die het doet. Die gehoorzaamheid wordt ook niet opgelegd in die zin, want dan heeft de voorganger het beter naar zijn zin. Dat vindt hij zo fijn. Nee. Maar is dat allemaal in verband met de Heere God en met het welzijn van de zielen? Daar staat het niet in verband. Hier wordt niet een soort zielige verering uitgeroepen. En aangedrongen. Nee. Maar opdat het ons wel gaat. En dat de vrede Gods in onze huizen komen. Daar gaat het om. Want zij waken voor uw zielen. Nou is de grote weldaad. Ja, misschien dat niet iedereen het met me eens is hoor. Dat kan wel, maar het is een grote weldaad als je dat pak wel eens mag verliezen. Ik zou eens ergens spreken en die man die hield een hele reden over wat me te wachten stond, dat ik eenmaal verantwoording dat bloed van mijn hand geëist zou worden. Ik werd er naar van. En ik kwam zo de preekstoel op en ik heb net gedaan, ik zeg ja, ik wou eerst eens wat zeggen. Straks in de consistorie werd er dat en dat gezegd. Maar ik wil jullie wel vertellen, als die papieren voor mij op het ogenblik zo stonden, dan ging ik naar huis. Maar ik heb waarachtig mogen geloven, dat er één is die mij en jullie draagt, en voor wiens verantwoording ik hier ben. Zeg, man, hoe durf je zo'n jongen met zo'n last te belasten? Oh, die man was woedend en woedend. Want gelijk was die hele ernst in elkaar gezakt. En verschrikkelijk brutaal vond hij te noemen op. Maar ik meende het echt. Zoiets grijpt mij altijd erg aan als ik dat zo hoor zeggen. Dat hij zich maar bewust mag wezen. Enzovoorts. Ik, nou, heren, ik kan uw discipel niet zijn. Dat weet u al zo lang. Ik kan het niet. Maar, ja, weer denk ik aan het verleden, aan mijn opa die altijd zei, zonder zeil en zonder mast klamp ik aan u vast, heren. Want ik heb het allemaal verkeerd gedaan. Als daarover loopt. Hè? Dan zei de man, och jongens, ik heb van jullie allemaal wel eens wat gezegd, wat niet goed was. Wie zal er dan nog boven water komen? En dat geldt voor alle dingen. Want ze zullen rekenschap geven. Als die rekenschap geven zullen. Aan God. Aan God zullen ze het vertellen. Hè? Hoe het erbij staat. En ze zullen ook van God opgeroepen worden om verslag te doen. Och, mens in deze moderne tijd, die is vaak zo losgeslagen dat niks maakt er meer indruk op. Dat is waar. Maar je moet er toch maar niet min over denken als er één in de gemeente is of onder de voorgangers of wat dan ook. Die ergens om gaat bidden bij de levende God. daar moet je niet meer over denken. Want dan kan er wel eens wat gebeuren. Het is niet te hopen, maar ik denk wel eens, het kan een mens zo'n leven kosten. Het kan gewoon finaal zo'n leven kosten. Dat de Heere zegt, het is afgelopen. Dit of dat. Het gaat nou niet even niet over een eeuwig oordeel, dat kan natuurlijk ook. Maar ik bedoel maar, dat rekenschap geven, ze zullen aan de Heere verantwoording af moeten leggen. Ja. Maar ook in die zin, ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Ja. Dat hoeft niet altijd in het openbaar gezegd te worden. Maar je kan er veilig van op aan, hè? Als je nou scheve schaats rijdt in het leven, dat voordat je huisbezoek gehad hebt, hè? Of voor er ooit op een kerkenraad sprake van is geweest, is er al de bede aan de troon van Gods genade, och, alsjeblieft, Heere. Alsjeblieft, houd die jongen vast. Geef dat die meid niet de verkeerde kant op gaat. We zijn al helemaal verkeerd van onszelf. Geef toch dat ze onder uw woord mag blijven. Zo gaat het in de praktijk van het leven. Opdat ze het met vreugde en niet al zuchtende. Waarom? Dan zijn ze vroeg versleten, overspannen. Nee, het is u niet nuttig. Het is u niet nuttig. Het is niet nuttig voor de gemeente. Kijk, het welzijn van de gemeente wordt hier even genoemd. De eer en de prijs van de naam van God. In het zalig maken van zondaren. Die zichzelf in een gemeente heeft uitverkoren. En reinigt door zijn bloed. Het is u niet nuttig als het allemaal zo stroef en zo nagaat. Het is allemaal niks. Je wordt er alleen maar moe en naar van. En het is niet bevorderlijk, ook voor het geest, de geestelijke bloei van de gemeente. Helemaal niet. Nou, dan komt dat stukje wat ik voorlas. Bid voor ons. Want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben als die in alles willen eerlijk wandelen. Ja, ik zei straks al, zo'n tekst, ja dat durf ik toch haast nooit te zeggen hoor. Bid voor ons. Ik heb een karakter, de neiging hoor. Ik hoop dat jullie je er niet aan storen om te zeggen, nou voor mij hoeft het niet. Zo erg. Dat komt, ik heb zoveel gehoord. Ik zat dus op een intreepredicatie ook van een familielid van me. Goeie dominee ook maar. Die had ook zo'n tekst. Bid voor ons. Dat mij het woord gegeven en oh, wat toen allemaal gehoord heb. Ik zeg, die mensen werden voorgeschilderd daar op de knieën en die dominee op zijn studeerkamer met zijn boeken, ook op zijn knieën tenslotte. Die dominee werd vol gebeden en die man die kon dat allemaal dan weer uitbrengen. Maar het kwam mij zo verschrikkelijk uit het verbroken verbond der werken over, dat ik had al gegeten en gedronken. Ik denk, oh nee, nee. Nee, die kant moeten we niet uit. Ja, het wordt ook wel gelezen zo. Dat geeft de bedoeling van het oorspronkelijk ook vrij goed weer. Geef ons een plaatsje in uw gebed. En dan is er nog wat. En dat vond ik zo mooi. Het woord hier, oorspronkelijk, geeft te kennen dat de apostel niet bedoelt dat de gemeente voor zijn persoonlijke behoeften moet gaan bidden. Maar Het geeft meer dit aan. Dat ze God zouden erkennen. Ook in het feit dat hij verwaardigd werd deze brief, waar hij van overtuigd was dat het Gods woord is, dat hij die heeft mogen schrijven. Want in dit bidden is ook iets van aanbidden. Er wil zoiets instaan van erken God daarvoor. Ook voor die schrijver van de Hebreeënbrief. Geef het ook een plaats in je gebed. Dat het Gods goedheid is dat dat dierbaar evangelie weer bij vernieuwing benadrukt mocht worden. En die middelaar van het Nieuwe Testament geprezen en verhoogd is geworden in deze brief. Ja, zoveel treffelijke dingen zijn er ons in genoeg. Kijk, en dat vind ik schoon. Dat vind ik zo schoon, hè. Waarom? Ik kan er niet zo goed tegen. Zij nog eens om het denken. Zij nog eens in je gebedje. Ja, ik weet de voorbeden der gemeente, die mag te alle tijden gevraagd worden. Maar dat is de openbare aanroeping van de naam van de Heer, als voor de bijzondere noden ook. Dat bedoel ik dus niet, hoor. Ik bedoel dat kneuterige van elkaar, weet je wel, dat de ene mens de ander, alsof die hem helpen kan, hè. Zo'n gebedje voor zijn dus op willen vragen. Nee, dat past niet zo goed, denk ik, ook bij mijn aard dan. Ik heb geen goede aard. En ik denk, nee, alsjeblieft, help. Want ik hoop dat er één is, en dat geloof ik ook, anders lag ik al in de hel, die bidt aan de rechterhand des Vaders. Een voorspraak bij de Vader, indien mij gezondigd hebben. Voorspraak. En je mag elkaar ook opdragen in de gebeden, maar het moet geen godsdienst worden. Nee. Ik zie me al staan. Hebben jullie vanavond nog voor mijn gebeden? Dat zullen de best zijn. Ik weet van mensen die het altijd doen. Dat weet ik per ongeluk, hoor. Niet dat ze ermee te koop lopen. Maar stel je nou eens voor dat ik zo ga praten. Hebben jullie, of zondagsmorgens, is er nou nog eentje die op de knieën geweest is voor mij? Nee, dat de Heer is het, de geest der genade en der gebeden, die doet het. En die kan in het hart geven, Heere, help die man ook alsjeblieft, want die brengt er ook niks van terecht. Als hij het zelf moet opknappen, maar wilt u hem helpen alsjeblieft. Dat noem ik gezond. Maar niet dat overdreven. Dus we mogen het eigenlijk in deze sfeer, in deze zin lezen. Dank God ervoor. Ja. Op de trouwdag heb ik mijn vader en moeder vriendelijk bedankt voor alles wat ze voor me gedaan en geweest waren. Maar mijn vader zei, als er wat goeds is, bedankt de Heer, jongen. Daar heb je het. Dat is het. Bedankt de Heer. En dan zegt hij, ja, dank God, want ik leef in het vertrouwen, wij vertrouwen, dat we een goed geweten hebben als die in alles eerlijk willen wandelen. Het willen is wel fijn, hè? Dat mag hij toch zeggen. Al is die een zondaar. Al is die een zondaar die moet zeggen, het goede te doen, dat vind ik niet. Maar het willen is wel bij mij. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Dat hij bedankt de Heere ervoor. Want de Heere weet, hoe groot zondaar ik ook ben. Maar ik ben in geweten overtuigd dat het mijn bedoeling was, de achtergrond de aandrijving om een iegelijk volmaakt te stellen in Christus. Ik heb in deze hele brief wil de schrijver zeggen, eerlijk willen wandelen. En zonder bijbedoeling. Maar met het ene doel voor ogen. Dat die middelaar geprezen worden. Dat is groot, hè? Hij zegt niet, ik ben zo'n eerlijke man. Ik ben zo'n heilige man. Maar hij zegt voor het aangezicht van de Heere. Ik heb in alles eerlijk willen wandelen om u. En goed geweten. Zo heb ik ook deze brief geschreven. Alleen tot eer van die God. En tot welzijn van de gemeente. En hij bidt meer dat ze dat zouden doen. Want dan mag ik eerder weer terugkomen. Wat de reden geweest is dat hij weerhouden is, dat laten we even in het midden, dat staat er niet duidelijk bij. Maar hij wil zeggen, ja, als je de Heere nou dankt, en je mag het woord van deze brief beamen, en er weer eens verfrist door worden, en bij de kern teruggebracht worden. Opnieuw. En je dankt de Heere voor, dan geeft de Heere misschien nog meer. Dan mag ik misschien ook wel weer in uw midden het woord van mond tot mond spreken. Voel je nou het verband? De menselijke waarde komt hier niet in aanmerking. Maar het gaat zuiver om wat de Heere doet. Ook door middel van zijn dienstknechten. Hier op deze aarde. Ja. Ik hoop dat wij het ook zo hebben mogen horen. Deze vermaningen. Schijnbaar zo los aan elkaar geregen. Maar die toch wel degelijk in verband staan met de offeranden die goden wel behagelijk zijn. Dat we het ook zo mogen horen. We zitten vaak zo vreselijk vastgebonden. In ons eigen. In onze eigen problemen. In onze eigen noden. We leven ook in een. Ja. Ik mag de tijd de schuld niet geven. Want wij zijn de schuld. Maar. Wat is er vaak toch een stuk spontaniteit weg. Wanneer wordt er gezongen? In plaats van gepraat over, ja, over alles en nog wat. Ik weet wel, daar ben ik van overtuigd. Ik kan het niet maken. Nee, Heere, ik ben de meest dorre zondaar van allemaal. Maar je kan er wel eens aan denken. En verledene dagen. Zie, er is wel wat veranderd. De Heer is niet veranderd. Maar het is er niet warmer op geworden. Hier op aarde in de kerk. Als de ongerechtigheid zal toenemen, zal de liefde verkouden, lees je. En dan denk ik weer. En zo'n lange tijd geleden, ik denk al zo'n beetje rond de eeuwwisseling, dat mijn grootvader in Amsterdam stond. In Amsterdam, dat weet je zelfs, dat staat niet zo best bekend, ook godsdienstig niet. Die had 20 belijdeniscatechisanten, die allemaal getuigenis af konden leggen van de hoop die in hen was. En merkwaardige mensen waren het soms. En ze hadden het vreselijk arm. Mijn opa heeft wat gehuild toen ze uit Amsterdam weggingen. vanwege de geestelijke band. En als dan zo'n mannetje, Philip van het Ei, daar vandaan kwam, en loop nog even een kopje koffie kwam drinken na de kerk, dan zei hij: nou, opa, nou, je hebt nou genoeg gepraat hoor. Laten we nou eerst maar eens een lied van die gezegende koning zingen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. En de zong is uit volle borst. Dat is aangenaam. Dat is groot. Ja, ja, de Heere gaat dwars door alles heen door. Dat weet ik wel. Maar onze tijd, wij mensen zijn wel heel sterk verzakelijkt. Ja, dat merk je aan alles. En dan gebeurde het dat mannetje al bij de kerk was als open naar binnen ging. En dan zei hij, ja, niet zo netjes hoor. Hij zegt: dominee Jan Dori, zet de vlag erop vanmorgen hoor. Voel je, hè, dat in die Christus, dat spreekt mij het meest aan, want je hebt wel mensen die willen graag natuurlijk een heleboel horen, en een ander zit uit te kijken dat hij er eens flink op zal slaan, en dat hij dit eens zal doen en dat, hè, maar met de vlag erop zetten, met als achtergrond, die ene middelaar, dat die maar verheerlijkt mag worden, en geprezen in de gemeente. Dat is een wonder. Oh, dat geven de Heer ons, dat er door het woord ook die werking mag zijn, dat we onszelf leren kennen als van die dorre lederen zakken. In de bede, o noordenwind en zuidenwind, doorwaai toch de hof, dat uw specerijen uitvloeien. Laat uw werk toch aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen. Want dat verblijdt. Dat verblijdt zo dat bij de ernstigste dingen die er toch in de gemeente ook gebeuren, rouw, dood, en dat de glans toch blijft. De glans van die innerlijke vereniging in die dierbare Heere en zaligmaker. Dan ken je elkaar eigenlijk al weet je niet zoveel van elkaar. Maar ik geef je de verzekering. Ik geloof zeker als jouw ogen beginnen te stralen bij wijze van spreken en blijven zijn vanwege de verkondiging van die Heer Jezus Christus, die een dode geworden is en weer levend, dan zeg ik, al zouden ze me dat misschien geen eens in dank aannemen, broeder, ja, want je hoeft me niks te vertellen. Ik weet wel, je zou een heleboel dingen van je eigen kunnen gaan zeggen, hoe naar en hoe akelig dat je bent, maar dat, nee, laat dat nou maar eens even rusten. Maar ik merk dat er iets in je leven is. Je kent hem, je kent iets van hem. We kennen allemaal niet evenveel en we kennen allemaal ten dele, maar je kent iets van hem. Van die levensvorst, van die lijdende en stervende middelaar. Kijk, en dat geeft de band. Dat geeft ook de hoop en de moed. Dat geeft ons ook het getuigenis van het hart. Elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Als je dat ook merkt, dan kan het ook heel wat leiden. He? Als hij dan de andere dag misschien precies het tegenovergestelde treft en je wordt uitgescholden of weet ik wat. Of er is iets dat je zegt, nou, wat een akelige kerelde karakter. Maar het verandert er niks aan. Valt hij altijd mee, maar dan zeg je toch, ach ja, ik ben ook niet altijd eender en hij zal van mij ook wel eens wat last gehad hebben. Maar dat weet ik. Ik geloof dat hij hoort bij die hoop en die kudde die uit vrije goedheid een ontfermen hebben ontvangen. Wiens naam is Jezus. God geven dat het beoefend mag worden. In ons gans wereldse leven. Amen.